Ja, dank u wel, Heer Jezus, voor uw indrukwekkende verlossingswerk. En o Heilige Geest, open onze ogen, hoe breed, hoe hoog, hoe diep, hoe ver het offer van Jezus bevrijdend, vernieuwend, bekrachtigend, genezend. En ik zou nog heel veel mooie woorden kunnen toevoegen. En het zou geen oneer aan u, alleen maar eer zijn aan uw majesteit. Wauw. We zijn ontroerd, Jezus. Want u bent gelukkig nog dezelfde. Want anders zou het met Helmond maar een hele triestige zaak zijn. God zij dank. Jij brengt avontuur. En je maakt wat dood is levend. Je maakt wat saai is boeiend. Je maakt wat oppervlakkig is kleurvol, diepvol. Wauw. Heilige Geest, help ons dat het woord geen saaie bedoeling wordt, maar dat er iets gebeurt binnenin ons. En ik ga niet voor minder. Want mijn God is de God van de buitenkant en de binnenkant. Wees welkom, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Ik heb er zin in. Ik ben blij om hier te zijn. Fijn dat jullie er zijn. En ik wil een heel bekend gelijkenis lezen uit Lucas hoofdstuk 10. Kom met mij naar Lucas hoofdstuk 10. Zoek het op. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Wauw. En ik geloof dat we de essentie van kerk zijn ten volle gaan zien in deze gelijkenis. En ik snak ernaar om mee te bouwen aan dat soort kerk zijn. En ik geloof dat de kerk waar mijn vrouw en ik in zijn, dat Gods geest dat aan het doen is. De kerken in de omgeving doen het op een andere manier. We gaan geen enkele veroordeling uitspreken, want we zijn allemaal familie. We gaan straks toch in dezelfde hemel zitten. Dus we gaan geen ruzie maken. Maar ik ben blij met onze pastor die een droom heeft om zoveel gebroken mensen welkom te heten. Ze mogen niet overal binnen. Dat is erg, hè, jong. Maar fijn. Goed. Maar dus de essentie van kerk zijn. Ik lees vanaf Lucas 10, vers 30. Woorden van onze meester. Een zekere mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl ze hem half dood lieten liggen. En bij geval daalde een priester af langs die weg en die zag hem, maar doch ging aan de overzijde voorbij. En evenzo ging ook een leviet langs die plaats en hij zag hem, die slachtoffer, en hij ging aan de overzijde voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn nabijheid. En toen hij hem zag, werd hij overweldigd door een ontferming. Hij werd bewogen, er gebeurde iets binnen in hem. En hij ging naar hem toe en hij verbond zijn wonden, goot er olie op en wijn. En hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem in zijn bestemming naar een herberg. En daar werd hij verzorgd. En hij gaf de volgende dag aan de waard 2 schellingen ter hand en zei, zorg voor hem. En als er nog meer kosten zijn, dan zal ik ze vergoeden op mijn terugreis. Ja, 5 personages noemt Jezus hierop. Waar ik met jullie wil over nadenken. Eigenlijk 6, hè. De waard is eigenlijk ook nog een personage. Maak er maar 6 van, maar ik wil het hebben over die die vijf. Eigenlijk, die zes, daar ga ik er toch maar bij nemen. Sorry, ik bedenk me dat nu, maar goed. En ik denk, in elke kerk zijn ze aanwezig. In elke kerk. De vraag is alleen, op welke focus ga u, of aan welke ergert je u aan u, en om welke reden blijft je weg, of ben je een stoelenwarmer en zeg je, ik doe hier niet mee, want er zijn één van die personages en ik heb er een hekel aan. Wel, ik denk dat uw reactie al iets zegt over welke personage jij bent. Gaan we ze even overlopen? Heilige Geest, ga je gang. En de Heilige Geest gaat je nu bij de hand nemen en gaat je wonderlijke dingen laten zien. Niet om je bang te maken. Als je u gaat herkennen in een van die personages. Niet om te zeggen, ziet je wel dat je die zijt of die zijt. Maar dan is het eerder om u te brengen op een reis. Een buitengewone reis. En jij bepaalt vandaag of je in die reis stapt of niet. Niemand anders. De duivel heeft daar geen enkele macht over om te zeggen van, je zult blijven zitten en blijven wie je zijt. Blijven wie je waart. Rovers, slachtoffers, priesters, levieten. En dan komt die Samaritaan en je hebt die waard dan ook natuurlijk die samenwerkt met die Samaritaan. Ja. Dus die zesde. Ja. En de big question is, welke van die ben ik? Ja. En ik zeg dat niet met verwijt. Ik zeg dat met heel veel liefde. Want Gods droom is om onze bestemming te bereiken. Dat is die Samaritaan. Maar we gaan beginnen met de rovers. Ja. En er zijn rovers in de kerk. Ik moet dat zeggen. Jezus onderwijst dat voortdurend. Als ik door het land reis, dan moeten zijn discipelen voortdurend waarschuwen voor het zuurdezen van de farizeeën. Ik moet dat voortdurend doen. Het zijn rovers. En wat is het kenmerk van rovers? Rovers leven door de kracht van leugens. De kracht van het koninkrijk van de duivel ligt alleen maar in leugens. Op het moment als je de leugen niet meer gelooft, heeft hij geen impact op u. Kan niet. En de reden waarom hij u onder zijn voet heeft, is omdat je denkt dat het de waarheid is. Je gelooft een leugen. Genesis 2. Eva geloofde dat hij God kon worden als hij at van de boom van kennis van goed en kwaad en trapt in de leugen. En de vloek komt binnen. En ze geloofde dat God niet te vertrouwen was. Ze geloofde dat God niet liefdevol was, want God hield het beste voor haar en voor Adam weg. Leugen. Nee, God had het beste gegeven. De boom des levens. En de tuin zat vol met bomen. En ik heb het nog verteld in een andere preek. Er waren zoveel bomen, dat ze, ik geloof 2500 bomen, dat ze elke dag 3 nieuwe vruchten per dag konden eten, een jaar lang. Kunt u die luxe voorstellen? Elke dag 3 nieuwe vruchten. Een jaar lang. Dat kunt u niet voorstellen. Maar de leugen keert alles om. En er zijn rovers in de kerk, hè, die de Bijbel gebruiken en die verkeerde dingen leren. Ik moet dat zeggen. En ik wil niet dat we daar zot over doen, hè, want dat is heel moeilijk. Ja, er zijn kerken, iedereen heeft een visie en iedereen heeft een andere gedachte. Maar we hebben de vrijheid hier om te gaan voor de waarheid die God ons laat zien. Liefdevolle, liefde en waarheid moet altijd samengaan. Maar die rovers, die maken slachtoffers door leugen. En die vertellen leugens over de wil van God. Die vertellen leugens dat God houdt niet genoeg van u, want je bent niet goed genoeg. Je hoort hier niet te zijn, je moet buiten blijven. En je ligt als een slachtoffer gebroken met schuldgevoel, met schaamte, want het evangelie is niet genoeg. Gods liefde is groot, maar niet groot genoeg. Niet genoeg voor mij. En die rovers die hebben nu met hun woorden en hebben de Bijbel gebruikt, hebben ze zo getroffen. En er zijn heel veel mensen die in de kerk waren, of die er misschien nog zijn, maar die diep verwond zijn door leugens. Ik moet even iets zeggen tegen u, als u zich herkent in die slachtoffer. Want dat was de vraag. Hè? Wie van die figuranten ben ik? U bent slachtoffer geworden eigenlijk door uw eigen verantwoordelijkheid. Want je hebt gekozen om te geloven in die leugen. Daar is het bij begonnen. Ja, maar ik wist dat niet. Dat is waar. Dat brengt ons bij de verantwoordelijkheid dat God ons, lieve mensen, op de kansel brengt. En alsjeblieft, niet de oudste zoon. Laat de oudste zoon niet aan de preekstoel komen. Nodig geen predikers uit. die spreken in de geest van de oudste zoon, die zeggen niks, mijn broer mag hier niet binnen. Is niet goed genoeg. Ik wil niet gelijk mijn vader zijn. Wat is dat voor een vader? Laat die niet aan de preekstoel komen en preken over heiliging en de wil van God op zo'n manier dat mensen over die trap niet heen kunnen. En zeggen, ik pas niet in die kerk. Ik ben niet goed genoeg. Kunnen jullie volgen? Laat de jongste zoon die een ontmoeting heeft gehad opnieuw met zijn papa en zegt van wat? Ik had gedacht, mijn pa gaat me een pak slaag geven en die heeft me omhelst. Ik heb ingezien dat ik gezondigd heb, dat ik mijn bestemming gemist heb. Ik dacht, ik zal maar een slaaf worden en mijn vader omhelst me en kust mij en ik krijg opnieuw een kleed. Ik krijg opnieuw een ring. Ik krijg opnieuw het offerlam is er voor mij. Alles is hersteld, er is verzoening. Ik kan opnieuw beginnen. En de grote transformatie in het leven van de jongste zoon is, en dat is echt de bekering. Want sommigen zijn voor de helft bekeerd. Ja, ik ken de vader. En als ik zondig, ik beleid mijn zonde. En ik ga naar de hemel. Dat is fantastisch. Maar dat is maar de helft van het evangelie. De andere helft is, God verandert en verkwistert in een investeerder. De vraag is, leeft u als investeerder? U moet niet, u mag. Want de rovers, die preken ook. Je moet investeren. Nee, je moet niet. Je mocht. Dat is een leugen. Je moet niet naar de kerk komen. Je mocht. Je moet niet vergeven. Je mocht. Je moet niet dienen. Je mocht. En rovers, die preken het op zo'n manier dat je denkt, oh, ik ben niet goed. Ik heb niet genoeg in de Bijbel gelezen. Ik heb niet genoeg gebeden. En je zit vast aan leugens en ze doden. Ze verwonden. Ze beschadigen. En je raakt op een gegeven moment verlamd en zegt, dat is mijn roeping niet. Dat is niet de plan van God. Nee. Je bent in de greep van rovers. Dat is de eerste figurant. En de tweede figurant heb ik ondertussen ook al een beetje belicht. Ik zou daarover kunnen doorgaan, maar ik moet gaan naar de priester. Valt u op dat er staat geschreven dat de priester daalde af? En ik geloof dat die priester ook getroffen is door die rover. Want leugens kweken priesters. Ik bedoel dan priester in de negatieve zin van het woord. Want priester, zoals God het bedoelde had, is eigenlijk iets moois. U en ik zijn allemaal priesters. En een priester is iemand die geniet van de intimiteit met God. En eigenlijk als een brug is naar de andere. Hè? Want die mag de verbinding met God delen met anderen. Dat is een open verbinding. Je ervaart verticaal. En dat verticale beïnvloedt het horizontale om je heen. En anderen ervaren de barmhartigheid van die geweldige, ontfermende God in je. Dat is priester zijn. Maar deze priester was het kwijt. Waarom? De rovers hebben hem ook aangetast. En deze priester, deze figurant hier, lijdt onder wetticisme. Deze priester lijkt op de oudste zoon. En die ziet daar die slachtoffer op de grond. En die zegt, dat is zijn schuld dat hij daar ligt. Ja, dat komt ervan, hè? Wat je zaait, oogst je. Dat is uw schuld. Hè? Ja, dat is waar. Misschien heeft hij slachtofferfouten gemaakt. Dat kan goed zijn. Ja. Maar is het niet de essentie van kerk zijn dat de Heilige Geest die in jou brandt naar hem toe gaat en zegt van broer, ik weet, je hebt een fout gedaan, maar mag ik de eer hebben om je te helpen een ontmoeting te hebben met een barmhartige God? Dat is toch de essentie van kerk zijn? Ja, maar die slachtoffer heeft het echt bruin gemaakt. Zeggen we in België, hè? Zeggen ze dat hier ook? Nee. Die, hoe? Te bont gemaakt, ja. Maar wij zeggen ook bruin gemaakt. Maar dus te bont gemaakt. Te bont gemaakt. Dan pas ik niet in deze kerk. Want ik heb het ook bont gemaakt. En ik denk, jij ook. En jij ook. Iedereen. U vergelijkt zich misschien met de verkeerde persoon. Met iemand die net iets meer het bond gemaakt heeft. Maar God vergelijkt u niet met. God vergelijkt ons met Jezus. En dan zegt hij, je bent volledig uit de maat. En hij vergelijkt ons niet om te zeggen, ziet je wel, Twan, jij deugt niet. En ziet je wel, broer en zus, jij deugt. Dat is nooit, Gods bedoeling is nooit om ons te krengen, maar om ons te herstellen als een vader. Vol barmhartigheid. En die rovers, die leven door leugens en die hebben dat zelf niet door. En die maken slachtoffers. En ik vraag aan de Heilige, daarom heb ik de Heilige Geest nodig. Want ik denk dat er nog leugens zijn waarvan ik niet bewust ben dat die impact hebben in mijn godsbeeld, in mijn zelfbeeld en in mijn mensbeeld. Want dat bepaalt uw levenskwaliteit. Er moet nog veel genezen worden in hoe ik opgegroeid ben. Wat me beschadigd heeft. Wat ik me heb laten aandoen. En wat ik aan bondheid zelf gedaan heb. Ik moet bevrijd worden van leugens. Want leugens zijn leugens. En leugens maken niet vrij. En als je zegt van, ja maar nee, ik vind het gezellig in een salon te zitten van leugens. Oh, ik vind het heerlijk. Het kan geen kwaad als ik lieg. En het kan geen kwaad als ik... Oké, no problem. Ik kies toch voor de waarheid. Want er is iemand die ons wijsgemaakt heeft dat haten plezanter is dan liefhebben. Er is iemand die ons wijsgemaakt heeft dat wandelende geest te moeilijk is en dat je beter kunt wandelen in het vlees. Dat wandelende geest voor sommige mensen is. Dat de Heilige Geest heel ver op een berg is en soms daalt hij even neer. Hij is wel in mij, maar ja, ik ben veel. Ja, leugens, leugens, leugens. Het evangelie is eigenlijk poep simpel. Iemand heeft ons wijsgemaakt dat het onbereikbaar is. En die priesters zijn aangetast door hun leugen. Daarom zijn ze niet in staat om die verbinding. Die zien daar iemand, eender wie, naartoe te gaan en zeggen, hey vriend, ik zie dat je verwond bent. En ik weet, of misschien weet ik niet waarom dat je verwond bent, maar dat maakt me niet uit. Mag ik de eer hebben? Mag ik u bij mijn papa brengen? Mag ik u op mijn ezel brengen naar mijn papa? Want mijn papa kan alles. Mijn papa kan alles. Alles. En er is een rover die me wijs maakt dat dat niet kan. En die heeft u behoorlijk ook in de greep. Ik ben mijn vader kwijtgeraakt 6 maanden geleden, heb ik al verteld hier. Mijn broer is nog steeds in het ziekenhuis. En het wordt niet beter. Die canule blijft geplaatst omdat zijn slikfunctie niet voldoende goed is. De nieren werken niet genoeg. De nierdialyse moeten ze 3 keer per week gebruiken om de vocht uit het lichaam te halen. En ik kan niet revalideren, want ja, deze mankementen verstoren dat ik kan gaan naar een revalidatiecentrum. Om daar te ontwikkelen en nog meer te kunnen herstellen. En God liet mij iets zien in de week. En ik zei, ik moet met mijn broer praten. En ik zei, broer, ik ben woensdag geweest, ben vrijdag geweest. En broer zei, ik moet met u iets delen. Ik zeg, weet je nog dat je tegen moeder iedere keer zei dat je een hekel had om naar de dokters te gaan? Als mijn broer zich niet goed voelde, hij wou nooit naar de dokter gaan. En mijn ma zei, maar dat kan toch geen kwaad? Ga naar de dokter, hè? Laat u verzorgen. Verwaarloos uw gezondheid niet, dat is toch heel normaal. Mijn broer wou dat niet. En mijn broer heeft onbewust uitspraken gedaan wat God me liet zien. Want mijn moeder had me dat verteld. Uw broer zei hier op een gegeven moment, al val ik dood neer, dan is het maar zo. En op een dag zult je me wel neervinden op de grond. Weet je hoe dat we mijn broer 6 maanden geleden hebben gevonden? Op de grond. Hij sprak een vloek uit en de duivel zei, oké. Ik ga dat doen, zei hij. En 6 maanden lang ligt hij nog op die ziektebed. Ik zei, Vitoze, je hebt een vloek uitgesproken. En we zijn aan het bidden voor genezing, we zijn autoriteit aan gebruiken, we zijn alles aan het doen wat de Bijbel ons leert. We zijn niet aan het vechten tegen God. Niet tegen God vechten. Want God heeft alles al gedaan. We zijn aan het vechten tegen de duivel. Maar die gaat niet weg, want ik heb een deur geopend en hij zegt, ik ga hier niet weg. Hij heeft me de toelating gegeven. En ik heb mijn broer geholpen om de vloek te herroepen en te verbreken. Ah ja, want je geeft die toelating. Hè? Satan heeft alleen maar impact daar waar hij mag. En sommige mensen hebben dat niet door. Hè? Maar je bent de belangrijkste profeet over je eigen leven. Want uw mond bepaalt wat er gebeurt. Ja, maar het is de wil. Nee, Gods wens is in de Bijbel duidelijk. God zegt, nu moet jij gaan wandelen in mijn waarheid. En die rovers hebben ons aangetast. En misschien leven we als een priester. We zijn niet meer in staat om de ander te helpen om ook in vrijheid te komen, omdat we zelf niet vrij zijn. En daarom liep die, daarom daalde die af. En ik heb met mijn broer die vloek verbroken. Ik zei, broer, Hoe ligt gij? Ik zei, uw vloek is in vervulling aan het gaan, zei ik. Gaan we niet toelaten. Hebben we die verbroken in de naam van Jezus. We hebben de Heilige Geest uitgenodigd. We hebben de Satan geboden om weg te gaan. We hebben vergeving gevraagd. Satan geboden om weg te gaan. We hebben de Heilige Geest uitgenodigd. En ik ga op de belofte staan. Mijn broer heeft nu al 3 nachten geen koorts gehad. Maar er moet iets gaan gebeuren in zijn slikken en in zijn nieren. Oké, dan gaan we onze autoriteit gebruiken. Zo simpel is dat. We gaan niet opgeven. Maar er daalde ook nog iemand anders af, hè? De Leviet. En wat deed die Leviet? Net hetzelfde. Hij zag hem net zoals de priester hem zag. En de priester die dacht, dat is de wil van God. God wil hem straffen. Dat was ook een leugen. God houdt zich daar niet mee bezig. Kijk, als jij wilt zondigen, hè, denk je dat God zich bezighoudt om op zoek te gaan om je goed op je broek te geven? Kijk, hè, wat je zaait, oogst je. Dat is inderdaad, je zult de pijn ervaren van de consequenties wat leugens doen met je leven. Dat is niet de wens van God. De duivel profiteert natuurlijk van deze gebeurtenissen en kan dan ook in ons leven schade aanrichten. Maar Gods droom is dat je gaat ontdekken dat er vergeving is, we kunnen terug, en dat er een beter levensstijl is. Ja, maar ik kan toch niet volmaakt leven? Ja, dat is waar. We kunnen niet perfect leven. Maar het maakt een wereld van verschil als ik helemaal in de leugen leef of ik begin te groeien in de waarheid. En ik begin te ervaren en de liefde van God en de vrijheid van God en de waarheid van God begint mijn levenskwaliteit te verbeteren. Vroeger leefde ik als een loser. En nu ervaar ik Gods vertrouwen en dat geeft me een gezond zelfvertrouwen. Hoeveel mensen zijn het niet kwijt? In de kerken. Waarom? Omdat leugens voeden beschadigen je zelfvertrouwen. Ik zou nog zoveel meer kunnen opnoemen, maar ik hoop dat de Heilige Geest, dat je die hoort en zegt, ik heb nog veel te leren met je. De essentie van kerk zijn. De Leviet daalde ook af. En waar leed de Leviet onder? Religie. Wat is religie? Religie is ik moet. Ik moet. Ik moet naar een kerk. Ik moet naar God gaan. Ik moet anders leven. Ik moet de geboden van God doen. Maar het probleem is, ik kan dat niet altijd. En ik probeer dat. En iedere keer als het mij dan lukt, oké, maar dikwijls lukt het mij niet, dan ben ik diep ontgoocheld. Maar ja, ik moet. En die Leviet die leeft eigenlijk als een slaaf nog steeds in Egypte. Want daar leefden ze. Dan moet alles wat daar gebeurde was, moeten. Ze moesten tegelstenen maken. Ze moesten werken zolang de farao dat bevol. En ze moesten bouwen. Voor wat? Voor de afgoden van Egypte. Verschrikkelijk. Dat is wat slavernij veroorzaakt. En Paulus is razend kwaad. Als je de brief van Galaten leest, razend kwaad op de rovers die in de kerk, met de Bijbel, met de naam van Jezus, leugens vertellen over valse waren. Lees de brief van Galaten maar. En die prediken, je moet nog dit doen, je moet nog dat doen, en dan zal misschien God van je houden. Je moet je besnijden, en je moet je houden aan de Joodse feestdagen. Ja, mai. Dus de Leviet leeft door religie en religieuze mensen zijn niet in staat, hè, om de barmhartige liefde van God over te brengen op mensen die verwond zijn door leugens en door vloeken. Maar ik geloof dat er hier in ons midden Samaritanen zijn. Ik geloof, ik weet niet hoeveel. Ik hoop zoveel mogelijk. En als dat niet is, dan hoop ik dat we straks, als we gaan bidden, er een wonderlijke genezing gaat plaatsvinden en dat sommigen zeggen, ik ga van kamp rover naar kamp Samaria. Ik ga van kamp priester, van kamp leviet, of ik ben een slachtoffer ook, ik ga naar kamp van Samaria. Ik ga daar me laten genezen door de Vader. En ik laat me helpen door mensen die leven als de barmhartige Samaritaan. Want die zijn er. Zoek hulp. Er zijn mensen die ik op dit moment, samen met mijn vrouw, aan het helpen en die diep verwond zijn door dingen die gebeurd zijn. Anderen laten hem liggen. Wij doen dat niet. Waarom? Dat is wat Jezus ons vraagt als kerk. Ja. En dan komt die vijfde figurant, dat is de Samaritaanse. En laat me u zeggen, vriend, hè, die Samaritanen, dat is een indrukwekkende iets dat Jezus noemt een Samaritaan. Je moet denken, Samaritanen waren half Jood en half Heiden. Hun voorvaderen zijn naar de afgoden gegaan, zijn vermengd geweest met heidense volkeren, zijn besmet geraakt met volkeren en de duivel heeft zoveel kunnen kapotmaken met de Samaritanen. En toen ze terugkwamen naar Jeruzalem, was er een enorme minachting voor de Samaritanen. En sommige Samaritanen waren fier dat de Samaritanen, en ook zij waren verbitterd. En er was in België heb je de Marokkanen, de vreemdelingen en de Belgen. Wel, dat was in Israël ook. De Samaritanen en de Joden. Ik geloof dat er ook Samaritanen waren die echt tot bekering gekomen zijn. Die een ontmoeting hebben gehad met de God van Abraham, Isaac en Jacob. En die hebben een wonderlijke genezing ontvangen. En Jezus kiest in dit verhaal om deze persoon te gebruiken. Want die heeft een ontmoeting gehad met de barmhartigheid van de Vader. En let goed op, er staat in het verhaal dat hij op reis was. Als je een ontmoeting hebt met de barmhartige God, met een God vol van genade, een God vol van ontferming, dan start er een reis. Als je die ontmoeting kwijt bent, daalt je altijd af naar priester en leviet. Of word je een rover, of je wordt een slachtoffer. Maar die Samaritaan was op reis. En ik mag de eer hebben. Ik, Italiaan Antonio D'Arpino, uit België, mag jullie uitnodigen. Wie wil er mee op reis? Wie wil er mee op reis? In verbinding met die barmhartige God. En mag de Heilige Geest met je meegaan en wonderlijk je genezen van misschien slachtoffer, misschien rover, misschien van priestergedrag, van wit. Wel, maakt niet uit. Omdat zijn droom is dat je instapt in de reis. En ik kan zeggen, ik ben onderweg. Ik ben nog niet aangekomen. Ik ben niet perfect. Maar ik kan u zeggen, ik ben er elke week mee bezig. En ik zeg het u, hè, dat werkt. Elke week zeg ik, papa, vandaag, ik weet niet wat de week geeft, maar ik stap in de reis. Ik geloof in uw barmhartigheid en ik wil niet leven als rover. Waak over mijn mond, help me om mijn mond, mijn handen, hoe ik omga met de rovers die mij willen beroven. En dan is het mooi, Adrie leest dan uit Romeinen 12. Wat leest hij dan voor daar? Dat Paulus zegt, hè, als iemand u kwaad doet, als de rover u wilt kwaad doen met leugens, wat moet je doen? Ook leugens over hem spreken? Nee. Vriend, ik heb goed nieuws voor u. Er is veel meer. U leeft in een huis en uw plafond is heel laag. En ja, ik weet niet of jullie alles in een boerderij geweest zijn, alle huisjes, en de plafonden zijn heel laag, want er wordt heel weinig gepreekt over de rijkdom van God. Er wordt altijd maar het eenvoudige, algemene evangelie gepreekt en heel veel belangrijke waarden over Gods geest en Gods genezing en bevrijding en alles wat God wil doen aan wonderen, tekenen, wordt niet over gepraat. Alleen maar over, ja, daar doen ze dat. Maar dat is allemaal niet waar, hoor. Wat gebeurt er als je zo'n huis woont en je bent een lange Hollander en je moet gebukt gaan in dat huis en iedere keer, ik bots iedere keer tegen het plafond. Dat gevoel heb ik gehad in de kerk waar ik vroeger ging. Ik voelde, ik kan hier niet bewegen. Er is veel meer, maar het plafond ligt zo laag. Ik pas hier niet. En ik heb geprobeerd. Ja, ik ben ook prediker. Ik was daar ook prediker. En mensen voelden, van er zit veel meer in hem. Oeh, wat gaat er gebeuren? Om een lang verhaal kort te houden. Ik ben op een fatsoenlijke manier ben ik weggegaan. Ik ben helemaal geen voorstander om brokken te maken. En, nee, niet doen. Laat maar. Maar ik ben weggegaan. Waarom? Een plafond. En de kerk waar ik nu in ben, is geen perfecte kerk. Onze voorganger is niet perfect. En hier ook niet. Maar ik weet één ding, het plafond is veel hoger. Echt waar. En mijn vrouw zegt, hier kan de Heilige Geest in en door ons werken. Want we willen eigenlijk op reis. De geest van God, wat zegt Paulus in Romeinen 5, de liefde van God is uitgestort door de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft die Samaritaan bezield om zot te doen. Dus die heeft een bekering gemaakt van verkwisten naar investeren. En hij ziet die slachtoffer en die gaat naar naartoe. En dan pakt hij olie en wijn. Wat prachtig. Wijn om de wonden te zuiveren van onreinheid. Het bloed van Christus kan elke onreinheid wegnemen. Ook elke ziekte. Wij geloven in de belofte dat door zijn striemen wij genezen zijn. Niet iedereen gelooft dat. Bijbels geloof is geloven wat het woord zegt. Bijbels geloof is volhouden wat de Bijbel belooft. En Bijbels geloof is danken dat je het al ontvangen hebt. Ze hebben kwijt. Hoe weinig mensen hoor ik danken, want dat zegt Jezus in Matthäus, in Lucas 11, zegt hij, en in Marcus 11 ook. Bid dat je het al ontvangen hebt. Kennen we niet? Dat is echt geloof. Dus ik ben mijn broer aan het leren nu. Ik dank u dat mijn slinkfunctie al hersteld is. Dat moet u leren. Was hem kwijt? Ja, dat klinkt natuurlijk heel zot, hè? Want dat klinkt onwetenschappelijk, hè? Ja. Dan moeten we de helft van de Bijbel eruit gooien, want we hebben met een God te doen die niet werkt volgens de wetten van de wetenschap. Ik bedoel, de wetenschap op zich is niet slecht, maar die is gelimiteerd. Gods koninkrijk gaat veel verder. En deze Samaritaan gebruikt wijn om de wonden te zuiveren en olie, de Heilige Geest, om te beschermen, om te vertroosten, om te genezen. Wauw. We hebben mensen nodig. En ik geloof dat Gods de essentie van kerk zijn is. Dat er hier mensen genezen worden uit een slachtofferrol. Ga de rovers in je leven. In de naam van Jezus zeggen, stop. Ik ga niet meer geloven wat jij mij hebt geleerd. Ik ga kritisch zijn. En Paulus leert dat, hè. Om kritisch te zijn wat mensen vanuit de Bijbel vertellen over God. Ja. Leer dat, man. Dat is een leerproces. En die Samaritaan die neemt deze man op en die zet hij op zijn ezel en die brengt hem naar de herberg. Ja. Dat is de essentie van kerk zijn. Sommigen moeten dringend naar de herberg. Sommigen zijn zo toegetakeld door leugens. En daarom leef je als priester of als leviet of misschien als rover. Die Samaritaan is ooit misschien ook een rover geweest. En ook een slachtoffer geweest. En ook een priester geweest. En ook een leviet geweest. Tot hij een ontmoeting had met een buitengewone Abba. En toen hij Abba zag. En Abba zei. Mijn zoon heeft het evangelie gebracht. Hij is de barmhartige. En hij is gekomen om u niet maar te redden van zonde en naar de hemel te brengen. Hij is gekomen om u te veranderen naar zijn beeld. Opdat jij de barmhartigheid van God kunt delen met anderen. Essentie van kerk zijn. Jezus vertelt in Matthäus hoofdstuk 25 over de bokken en de schapen. En ik geloof de bokken, dat kunnen allerlei christenen zijn die zo met zichzelf bezig zijn. Want dat staat er ook, hè, als Jezus zegt. Hè, jij bent me niet komen bezoeken toen ik ziek was, toen ik gevangen was. Je hebt me geen eten gegeven. Die bokken die waren helemaal niet bezig met de slachtoffer. Die waren met zichzelf bezig. Dat is wat religie doet. Dat is wat leugens doen. Je bent alleen maar met je eigen goed bezig. Maar de schapen niet, hoor. De schapen die waren bezig met de anderen. Die waren aan het bezoeken, aan het verzorgen. Die waren eigenlijk het lichaam van Christus aan het dienen. Ik heb een vraag voor jullie allemaal. Heeft iedereen een bediening hier in de kerk? Steek uw hand omhoog. Wie heeft er een bediening in de kerk? Oké. Ik wil alle andere mensen die hun hand niet opgestoken hebben, niet bang maken. Maak u geen zorgen. Maar ik raad u aan om zo snel mogelijk op reis te gaan en een bediening te zoeken. Want uw bediening bewijst dat je eigenlijk op de plek bent waar God je voor wil vrijmaken. En als jij om een of andere reden denkt dat je geen bediening kunt hebben, omdat je zegt, ik weet niet wat mijn gave is, dat maakt niet uit. Dat is echt niet, hoor. Er is genoeg wat je kunt doen waar je geen gave voor moet hebben. Of ik wil nog even wachten, ik moet eerst groeien. Maar de beste manier om te groeien is gewoon instappen en dienen. Dat is echt. Mijn vrouw is zo aan het veranderen door dingen te doen. Dat is onbeschrijfelijk. Omdat leugens u wijs gemaakt hebben. De duivel wil niet dat je een bediening gaat pakken, want de kerk groeit door bedieningen. De Samaritaan had zijn bediening gevonden. Mijn bediening is, de kern van de zaak is niet het programma. De kern van de zaak is het bedienen van mensen. Iedereen kan zelfs na de dienst naar iemand toe gaan en gewoon luisteren. En misschien een woord van bemoediging. En misschien moet je de handen opleggen en moet je bidden. Dat is bedienen. Wie heeft ons wijs gemaakt dat alleen Twan dat moet doen met de leiding? Wie heeft dat wijs gemaakt? Moet ik dat nog eens uitleggen? Ik denk dat dat duidelijk is. De geest van God zal op ieder vallen zaten. Op zonen en dochters. Niet alleen maar op de oudste, maar het begint met zonen en dochters. Heel de kerk. Die Samaritaan laat ons zien dat zelfs deze man, die ver van door de Joden nooit zouden beschouwd worden als instrument van God. Jezus zegt, als ik de Samaritaan kan brengen in hun bestemming, dan kan ik iedereen hier in de kerk zo genezen. Wauw, ik ben excited. Ik wil leven als een schaap. Ik ben dom geweest. Ik ben bezig geweest met mijn verwondingen. Dat doen bokken. Die blijven teren op wat er fout geweest is in het verleden. Maar de schapen zeggen, nee, er is vergeving en ik ga verder. Ik ga verder. Weet u, God liet me in de week zien dat er een gemene geest is die in de kerk overal zijn slag slaat. En dat is de geest van Amalek. Weet u wie Amalek is? Amalek was een gemene volk. Amalek was het volk, hè, dat zo laf was om het volk Israël aan te vallen op de meest onverwachte, zwakste plek. Langs achter, dus die durfde niet een Goliath-David-confrontatie aan, of andere volken gingen gewoon in de aanval. Langs achter, en daar waren de kwetsbaarste, waren de kinderen, de vrouwen, de ouderen. Pats, moorden ze uit. Er is een geest van Amalek in de kerk die aan je deur klopt als iemand je verwond heeft. En die zegt, kijk eens daar. Kijk eens daar. En dat is kerk zijn. En die wilt u eigenlijk leugens influisteren om op uw recht te gaan staan, om te gaan leven als een bok, om te gaan leven als een priester en leviet en als een rover, om mee te roven en mee brokken te maken. En je hebt geen gezegende bediening, maar je hebt eigenlijk een beschadigende bediening. Dat is de bedoeling van de geest van Amalek. Maar deze Samaritaan was bevrijd van de geest van Amalek. Hij was vervuld met de geest van Christus. Met de geest van zachtmoedigheid. Ja. Waar ben je zwanger van? Ja, dat moet je aan de vrouwen vragen. Ja, dat weet ik wel. Maar ik bedoel, je kunt zwangerschap ruimer zien. Want inderdaad, als er een ontmoeting plaatsvindt in de baarmoeder van de vrouw, dan kan er een zwangerschap. Dus door zaadjes ontstaat een zwangerschap. Het woord van God is als zaad. En het woord van God zegt vandaag tegen elk van jullie, mijn wil is, mijn droom is, ik heb alles in Christus voorzien dat jij gaat leven als een Samaritaan. Dat is mijn wil. En ik geef u alles wat nodig is om de rover van je af te houden. De priesters, de leviet, en om zelf geen slachtoffer te zijn. Ik wil dat die zwangerschap tot voltooiing komt en dat je in je bestemming komt om te gaan leven als de Samaritaan. Dat is de wil van God. En een zwangerschap duurt. Dat is niet zo op één moment, pas, ik heb gebeden, ik heb het woord geproclameerd, er is niks gebeurd, ik stop ermee. Nee. Bij sommigen duurt dat misschien langer dan 9 maanden. Ja. Ik denk het wel, ja. Het zou kunnen. Misschien moet jij die zaadje meerdere keren ter hand nemen en in de grond stoppen en besproeien. Waar ben je zwanger van? Ben je zwanger van de kenmerken van een rover? Of zeg, oh, wacht eens even. En nu ga ik misschien een heel lelijk woord gebruiken. Je wilt die zwangerschap stoppen. Versta me niet verkeerd. Ga nooit meedoen aan het beëindigen van een natuurlijke zwangerschap. Laat dat duidelijk zijn. Maar waar ik het over heb, daar mogen we eigenlijk een gezonde abortus houden. Ik bedoel, de zwangerschap van het proces van de rover zijn, mag je bestoppen. Mag je tegenhouden. Want dat leven, dat neem je voor de rest mee. Het leven van rover zijn, van priester zijn, van leviet zijn. Nee, ik wil dat niet. Gisteren zei een broeder tegen mij, iedere keer als we gekrenkt worden, is het niet de nieuwe mens die gekrenkt wordt, het is de oude mens. Dus als je denkt, en je bent kwaad dat iemand dit heeft gezegd en dat hij dat heeft gezegd, dan ga dan niet zeggen, dat is mijn nieuwe mens. Nee, 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 dat is de oude mens. Die is nog overgevoelig over alles wat er over u gezegd wordt. Ik vond dat een openbaring wat hij zei. Ik dacht, amai. Nu, als ik dan ga kijken op mijn conflicten, dan denk je, oeh. Ik ga het dan niet hebben over wat die ander gedaan heeft. Vanuit zijn vlees, dat is mijn zaak niet, maar oeh. Ja, maar ik had wel gelijk. Ja, dat kan zijn, ja. Maar wie heeft er gereageerd? Wauw. Er is een nieuwe mens. En die zwangerschap, die kan niet beëindigd worden. God heeft leven in je gelegd. Dat kan niemand van je afpakken. Dat is mooi. En eigenlijk, de Heilige Geest wil ons helpen. Zoals er staat in Handelingen 15. Mijn geest getuigt met uw geest. En dat bevordert de zwangerschap van de Samaritaan. Ik ga eindigen. Ik ga eindigen met klaagliederen. En dan gaan we samen bidden. Klaagliederen 3. Klaagliederen 3. Na Jeremia. Zoek het op. Het is een genezend woord. Klaagliederen 3. Na Jeremia. Voor Daniel. Klaagliederen 3. Vers 22. Het zijn de gunstbewijzen des Heren dat wij niet omgekomen zijn. Want zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn ze nieuw. Groot is uw trouw. Mijn ziel zegt, mijn deel is de Heer. Daarom zal ik op hem hopen. Goed is de Heer voor wie hem verwachtte, voor de ziel die hem zoekt. Goed is het in stilheid te wachten op het heil des Heren. Goed is het voor de man en voor de vrouw dat zij een juk in zijn jeugd draagt. Welke juk? De juk van de barmhartige Samaritaan. Ik wil worden als Jezus. Ik wil leven. Ik wil op reis gaan. En ik wil Gods liefde delen met slachtoffers. Ik ga ze niet veroordelen als rovers, als priesters, als levieten. Ik ga ze bedienen. En we gaan bidden. Ik ga dadelijk bidden, maar ik wil eigenlijk dat we gaan een lied beluisteren dadelijk. En tijdens het lied mag je gewoon, ja, wat ga je doen? Wat ga je doen met deze aanbod? Want God legt hier iets neer. Wat ga je ermee doen? Als je niks doet, laat je het liggen. Wat ga je doen met de aanbod van God? We gaan luisteren naar het lied. Thank you. Lukken, maar dat is niet erg. Het lied is eigenlijk, er was beeld bij, maar vooral ook ondertiteling. En ik denk dat niet iedereen het Engels verstaat. En voor die mensen vind ik het wel jammer natuurlijk. Ga je een poging wagen? Oké, ga even wachten. Misschien krijgen ze het opgelost. Ja. De video moet geactiveerd worden. Het is een uitnodiging en ik denk dat de Samaritaan heeft dit gedaan. Hij heeft die aanbod dankbaar aangenomen. En Gods geest is beginnen te genezen in zijn leven. Hij is hem beginnen vrijmaken van de rover, van de priester, van de leviet en van de slachtoffer. Dank u. En dit aanbod. Ja, dat is het. Goed zo. Oké, ik wil iets doen wat God mij op het hart legt. En dat is misschien heel ongewoon, maar wees niet bang. Maar ik zou willen vragen, als iedereen hier naar voren komt, en we gaan nu samen een kring vormen. Kom op, oké, allemaal naar voren. Allemaal hier. Kost.